Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Diewertje Kuipers.
Ja, dan pas begint eigenlijk het echte probleem. Hoe ga je die vrouwen integreren op de werkvloer?
Ewald Engelen.
Men stapt in het privévliegtuig en men gaat door met business as usual.
En Constantijn Roelofs.
Het is ook zo koddig, zo humoristisch. En die mensen hebben gewoon echt niet door dat het heel grappig is wat ze doen.
It's a genderful, genderful world. Affiches van het Tropenmuseum. Je ziet ze overal. Ik woon sinds kort in Maarsen. Ook in Maarsen kan je niet rondlopen zonder de affiches. It's a genderful, genderful world. Met allemaal plaatjes van jonge mensen. Zwart, wit. Vooral zwart en wit. En die kom je steeds maar tegen. En op de een of andere manier ergert het me. Omdat ik de indruk heb dat dit de nieuwe frontlijn van progressieve identiteitspolitiek aan het worden is. Het is natuurlijk een hele oude frontlijn van linkse identiteitspolitiek. Maar ook een nieuwe frontlijn van linkse identiteitspolitiek. En het wordt voor een deel ook mijn ergernis wordt ook geprikkeld door wat er omheen gebeurt. En dat je dus in toenemende mate ziet dat de voornaamwoorden objecten van politieke strijd aan het worden zijn. Als je je onnadenkend, irreflexief hij noemt, dan is het heel duidelijk dat je nog niet beseft dat hij thuis hoort in een bepaalde genderopvatting die heel erg binair van karakter is. Ik ben man of vrouw. En dat uiteindelijk in de irreflexieve modus ook allerlei biologische boventonen heeft. Nou, dat ergert mij in toenemende mate.
Maar heb jij wel je privilege gecheckt voordat jij deze...
Nee, absoluut niet. En daar word ik dus ook meteen mee om de oren geslagen. Ja. Nee, dat heb je helemaal juist. Ik ben natuurlijk een witte, oudere man.
Ja.
Werkzaam aan een universiteit met alle privileges die daarbij horen.
En macht.
Dus ik mag deze uitspraken überhaupt niet doen.
Nee.
Dat is alleen maar... Dat zijn de transgenders, de cisgenders en al die andere mensen die zich in die positie bevinden die deze uitspraken mogen doen. Maar ik absoluut niet. Maar tegelijkertijd, hè, ik bedoel, een van de dingen waar ik enorm mee in mijn maag zit, dat is wat mij betreft het grootste probleem van de laatste 20, 30 jaar. Dat is doorgeslagen kapitaalmobiliteit. Daar hebben we de klimaatverandering aan te danken. Daar hebben we het verlies van biodiversiteit aan te danken. Daar hebben we de dalende arbeidsinkomensquota aan te danken. Daar hebben we de loonmatiging aan te danken. Daar hebben we, met een wat ingewikkelde redenering, ook de groeiende schuldenberg aan te danken. En daar moeten we met z'n allen rond mobiliseren. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dat de linkse voorhoede, die gaat dat doen op het vlak van dit soort identiteitspolitiek.
Ja, maar die mensen die zeggen juist, ja, we moeten eerst alle barrières die solidariteit in de weg staan, van klasse, gender, ras, die moeten eerst soort van doorbroken worden voordat die solidariteit gebouwd wordt om een front te vormen tegen het kapitaal.
Maar wat mij betreft naar op zoek moet, is precies die dingen die al die mensen die op identiteitsvlak van elkaar verschillen wel mee te maken hebben. Dat is namelijk een naar de kloten gaand milieu. Mm-hmm. En dat is een naar de kloten gegaande publieke dienstverlening. Dat is geen belastingbijdrage van het grootkapitaal, waardoor diezelfde belastingbijdrage alleen maar bij jou terechtkomt. En we hebben allemaal belang bij een goed milieu. We hebben allemaal belang bij mooie, vitale natuur. We hebben allemaal belang bij een goede volkshuisvesting, goed onderwijs en goede zorg. Daar zouden we met z'n allen gezamenlijk moeten optrekken. Maar op het moment dat je in plaats daarvan constant gaat benadrukken dat de witte onderklasse nog niet begrepen heeft dat hij of zij ingewikkelde begrippen zijn, gaat die brede beweging in de strijd tegen kapitaalmobiliteit niet plaatsvinden.
Maar is dat dan geen zure appel waar we even doorheen moeten? Dat we nog eventjes al die laatste barrières en dat we daarna dan naar de...
Ja, maar jij weet net zo goed als ik dat de lager opgeleide onderklasse en middenklasse haakt af op het moment dat je met dit soort dingen gaat beginnen.
Dat denk ik.
Maar dat is het probleem van de discussie. Hij is ook vrij elitair, hè? Als je ook in Nederland kijkt door wie de discussie wordt gevoerd. Ja, dat zijn toch een beetje de diplomatendochters. De dochters van invloedrijke politici. Hè, die dan hier in Nederland ook komen vertellen wat een vrij... Vanuit een vrij geprivilegeerde positie, als ik dan zo vrij mag wezen. Waardoor juist, wat jij noemde dan klasse. Maar als ik inderdaad naar die genderdiscussie kijk, denk ik, nou, hij is juist heel erg elitair. Want absoluut. Volgens mij zijn bijvoorbeeld mensen in de Bijlmer vooral bezig met het feit dat ze aan het eind van...
Meer
dagen dan geld in de portemonnee hebben. Ik denk dat dat echt reële problemen ook zijn van de lagere sociaal-economische klasse. En dat is iets waar deze hele discussie ook gewoon heel erg rukzichtloos over overheen stapt. Dus ik zou juist zeggen
grappig.
Dat
is,
met meer klassieke,
gewoon,
het klassieke linkse argument van klasse, dat wordt juist nu volledig overschreden ten behoeve van een elite, zou ik juist zeggen. Wat het daarmee minder traditioneel links maakt eigenlijk.
Ja, nee, ik werd ook laatst op een op Twitter werd ik door een telg uit de Leidse professorenadel, die echt al 5 generaties hoogleraars levert. Ik als working class katholiek werd ik maar verteld dat ik even mijn privilege moest gaan checken.
Ja.
Omdat ik dat vond ik. Het is ook zo koddig, zo humoristisch. En die mensen hebben gewoon echt niet door dat het heel grappig is wat ze doen. En de rest van de wereld die niet in dat spel zitten, die niet in de media zitten of die niet op de universiteit werken, die hebben gewoon een veel gezondere houding ten aanzien van die mores binnen die groep. Die kijken naar zoiets en die denken, ja, dat klopt gewoon helemaal niet. Dat is gewoon grappig hoe dat geschreeuw zich met die mensen met het paarse haar en de xeur. Als je baan er niet van afhangt, dan is het heel grappig, heel makkelijk om in te zien hoe absurd en grappig het is.
Ja, precies.
Maar als je baan er wel van afhangt, omdat je dus in die cultus zit, dan moet je dat serieus gaan nemen. Het is, maar de keizer heeft niet echt heel veel kleren aan, als je er van die identitaire keizer, zeg maar.
De erge is van Diewertje.
En dan komen denk ik, misschien sluit ook wel een beetje aan met mijn ergernis die ik heb. Van bijvoorbeeld afgelopen week had het ministerie van Defensie besloten dat de onderzeedienst nu ook open staat voor vrouwen. En daarmee is toch ook een laatste barrière geslecht, in de zin dat alle militaire functies nu openstaan voor vrouwen. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de onderzeedienst. Daar komt natuurlijk bij kijken dat de fysieke eisen voor een onderzeedienst niet heel erg hoog zijn. Hè? Dus dat voor vrouwen ook relatief makkelijk instromen is. En dat er al heel veel landen zijn waar het wel goed gaat, dus dat Nederland eigenlijk ook niet kon achterblijven. Maar waar ik wel voor vrees, en dat raakte ook een beetje in deze genderdiscussie en het diversiteitshorlepiep dansen en hippie hoera. Want er zijn natuurlijk wel functies die open zijn gesteld, ook voor vrouwen, bijvoorbeeld korps mariniers. Maar er zitten wel hele zware fysieke eisen aan. Nou, gelukkig heeft Nederland besloten niet aan die fysieke eisen te tornen, maar het wordt gedaan alsof daarmee de emancipatie van de vrouw compleet is. Terwijl ik zou zeggen, nou, de volgende stap is juist om het integreren van vrouwen op een voorheen exclusieve mannelijke werkvloer. En dus alleen met de fysieke eisen behalen, voor zover vrouwen daar al soms toe in staat kunnen zijn. Want we hebben kleinere harten, 30% minder spiermassa. Dus moeten 20-40% harder werken om dezelfde fysieke prestaties te leveren als mannen. Dus ervan uitgaande dat er überhaupt al 1 of 2 vrouwen misschien die test en die opleiding ooit gaat halen. Ja, dan pas begint eigenlijk het echte probleem. Hoe ga je die vrouwen integreren op de werkvloer? En waardoor ik getriggerd werd, om maar even in de terminologie te blijven. Precies, was dat naar aanleiding van de onderzeedienst werd ook gezegd, nou, er is een pilot gedraaid. Dat ik denk, nou, dat is juist positief, want dan ga je kijken, werkt het? Hè? Wat zijn dingen die we moeten leren? Maar er werd tegelijkertijd bijgezet van, dat was niet om te kijken of het überhaupt goed zou gaan, maar wat we zouden moeten aanpassen. En daar maak ik me dus zorgen over, want wat doe je op het moment dat blijkt dat de groepsdynamiek dermate snel wordt veranderd of dermate effecten heeft dat er kwaliteitsverlies komt. Want ik als burger wil natuurlijk wel graag een effectieve krijgsmacht. Er zijn in Amerika en Israël ook experimenten geweest, zeker bij de zwaardere gevechtsfuncties, waarbij ze merkten dat er dingen waren, zoals mannen durfden niet alleen directe kritiek niet zo snel meer te geven op vrouwen, omdat ze bang waren te kwetsen. Maar het ging soms zelfs zo ver dat ze de missie lieten varen om hun vrouwelijke collega's te beschermen. En daarnaast is het ook een risico voor vrouwen zelf, als ze gemorreld gaat worden op een gegeven moment aan die fysieke eisen, omdat ze dan toch ook vaker gewond raken en ook eerder te maken krijgen met fysieke klachten. En dat is in Amerika enigszins wel gebeurd, juist ook om te voldoen aan die diversiteitsquota. Dus dat is iets waar ik me dan wel zorgen over maak, als je dat zelfs ziet bij zoiets vrij recht toe rechts aan als de krijgsmacht, dat je daar zelfs niet zeker kan zijn of de organisatie man genoeg is of ballen genoeg heeft, om het maar even grof te zeggen, om inderdaad, als blijkt dat de groepsdynamiek te kosten gaat van de kwaliteit, om dan te zeggen, misschien moeten we hier maar geen vrouwen bij toevoegen. En of we die discussie met z'n allen aandurven, dat vraag ik me echt ten zeerste af.
Maar is dit een quotaregeling? Want dat betekent inderdaad dat je wettelijk verplicht bent om.
Nee, er is geen quotaregeling. Nee, er is gelukkig wel fysieke eisen waar je aan moet voldoen.
Het probleem zal waarschijnlijk in de praktijk tamelijk beperkt blijven.
Ja, precies.
En dat betekent dus dat al die vrezen die jij hebt wellicht zich niet zullen voordoen. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook gewoon allerlei, wat is het, ervaringen met bijvoorbeeld de grote patriotische oorlog in de Tweede Wereldoorlog. Dat in het Russische leger heel veel vrouwen gewoon effectief gevechtstaken op zich namen. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik tegengekomen ben dat heel veel sluipschutters, Stalingrad en andere delen van Rusland, dat soort grote
veldslagen. Er is echt zo'n cultus rondgebouwd, die vrouwelijke...
Nou, dat weet ik niet of dat alleen maar een cultus is, want volgens mij is dat gewoon wel empirisch correct.
Jawel,
En vervolgens is dat inderdaad gepresenteerd als, we hoorden helemaal bij het verhaal dat Stalin na de Tweede Wereldoorlog verteld heeft. Dit is een grote patriotische oorlog, waarin iedereen, mannen en vrouwen, gezamenlijk de schouders.
Ja, vrouwen hebben zich gelukkig ook wel bewezen gewoon in elke gevechtsfuncties. Precies, dus ik zeg niet dat het helemaal niet mogelijk is. Maar er zijn bij de Korps Commando en Korps Mariniers, en dat zien we natuurlijk ook in Amerika. Kijk, de vrouwen die het halen, dat zijn vrij hoekige dames, om het maar even voorzichtig uit te drukken.
I did just assume
gender, I did that. Maar daar zie je ook inderdaad van, zelfs dan, ook al voldoe je aan die fysieke eisen, dan zie je toch die groepsdynamiek ook veranderen. En zeker met die zwaardere gevechtsfuncties is dit wel gewoon een issue. Al is het alleen maar vanwege de biologische diversiteit.
Maar het is heel cru te zeggen, Mai Lai, de excessen van Amerikaanse GI's in Vietnam, waarin ze gewoon hoppa, volkomen door het dolle gingen en een heel dorp uitmoorden, man, vrouw, kind. Zou jij willen suggereren dat als die gevechtseenheid had bestaan uit, laten we zeggen, 25% vrouwen, 75% mannen, dat dit drama zich niet had voorgedaan?
Dat
het zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat het
is heel moeilijk.
Een beperkende invloed.
Nou zeker, je ziet ook
dat
bijvoorbeeld...
Een antropoloog, Margaret Mead, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die zei van, vrouwen mogen niet meedoen, dat ze te fanatiek zijn. En ik denk dat het, als je bijvoorbeeld naar de Israëlische casus kijkt, gewoon de hele onderdrukking van het Palestijnse volk gebeurt ook op een 50-50 genderneutrale basis. Omdat in Israël iedereen dienstplichtig is. Dus ik denk niet echt dat de oorlogsmisdaden voorkomen worden door de inzet van vrouwen.
Ik denk dat je wel effectiever kan worden als krijgsmacht. Hè? Om zo maar te zeggen, dat zijn bijvoorbeeld de ervaringen van Nederland in Afghanistan. Dat het voor in die cultuur is het veel makkelijker voor een Afghaanse vrouw om met een vrouwelijke militair te praten en informatie en dus ook inlichtingen te delen. Omdat die grens natuurlijk nou eenmaal gewoon wat groter is met mannen. Dus als je effectief wil zijn ook als krijgsmacht, zou ik juist zeggen, moet je ook zeker vrouwen ook toevoegen. Maar inderdaad, met natuurlijk wel de kanttekening dat je eerlijk moet zijn van in welke gevallen zorgt deze mix voor een hogere effectiviteit en een grotere kwaliteit van onze inzet, dan moet je dat vooral doen. Maar dit zijn natuurlijk de leuke verhalen. Net als met de onderzeedienst. Het is een positief verhaal. Het is natuurlijk heel erg leuk. Maar mijn vraag is natuurlijk, wat op het moment dat uit, of het een ervaring nou is of een pilot, blijkt dat het juist de effectiviteit ondermijnt, zo'n gemengde werkvloer. Wat durven we dan die discussie ook nog steeds aan? En dat betwijfel ik, of dat mogelijk is.
Zou kunnen. De disclaimer onder deze hele discussie is natuurlijk dat we alle drie vooronderstellen dat er aanwijsbare verschillen tussen man en vrouw zijn. Maar wij willen in het midden laten of die een biologische grondslag hebben.
Ja.
Even voor de luisteraar.
Nou, ik denk dat die van spiermassa vrij meetbaar is.
Ja, maar tegelijkertijd, dat is wat mij dan
Ik heb wel eens het vrouwenrugbyteam van het landmacht gezien. En als we spiermassa gaan vergelijken, dan pas ik in één been.
Ja, maar dat is juist stoerder, want die hebben er echt harder voor moeten werken, hè, om diezelfde spiermassa op te bouwen. Dus dat even erbij.
Het maffe is dat ik, als je dus kijkt naar bijvoorbeeld atletiekprestaties, de verschillen tussen mannen en vrouwen op de marathon, die zijn heel snel aan het afnemen.
Ja,
en dat zijn natuurlijk de duursporten. Dus de duursporten blijkt een soort convergentie tussen mannelijke en vrouwelijke prestaties zich voor te doen. Wat natuurlijk best fascinerend is. Als het gaat om de 100 meter en dat soort afstanden, dan blijven die verschillen uiteindelijk heel erg groot. En die hebben natuurlijk alles met spiermassa te maken.
Ja,
doorzettingsvermogen, het vermogen om pijn te lijden, het vermogen om door te bijten, dat blijkt bij vrouwen net zo goed ontwikkeld te zijn. Misschien zelfs wel beter dan de mannen.
Er stond laatst heel verhaal in The Guardian over dus echt van die ultrarunners, van die Muppets die dan 200 kilometer gaan lopen.
Precies.
En daar zijn vrouwen dus echt significant sneller.
Ja, fascinerend.
Op het moment dat het echt heel erg naar wordt. Ja.
Oftewel, als het er echt toe gaat doen en als het er echt om gaat spannen, dan kan je beter een gevechtseenheid aan vrouwen hebben. Dat was sowieso al een beetje mijn indruk, hoor.
Als het schijntje te lang duurt, dan moeten we vooral vrouwen.
En kapitein Kuipers op de onderzeeboot. Dat lijkt me heel mooi.
De ergernis van Constantijn.
Ja, ik wil het over het World Economic Forum hebben. Vandaag had onze minister-president die had een gesprek met de Israëlische auteur Yuval Noah Hariri, over de uitdagingen van de toekomst. En ik vind het altijd zo grappig van Davos, dat ze altijd, of Davos moet je eigenlijk zeggen als je chic bent, geloof ik.
Ja,
dat,
ik ben ook vaak gecorrigeerd.
Ja, precies, Davos, hè, ja.
Is dat Mali?
Dat is een beetje zo'n ijskast-koelkast-discussie. Ja. Als je Davos zegt, dan heeft je familie er een chalet. En als je Davos zegt, dan niet.
En als je Davos zegt, dan ben je Davos,
Dan kom je, ja. Maar goed, het is altijd mooie verhalen over challenges en the future. En uiteindelijk is de conclusie altijd meer voor ons en minder voor jullie. Dat is waar zo'n Davos altijd op neerkomt. En ik vond het eigenlijk vrij grotesk dat Rutte dan zo'n hele discussie heeft over AI en kunstmatige intelligentie die dan de arbeidersklasse gaat verdrukken. Dan denk ik van ja, maar dat is gewoon een soort elitaire luxe bezigheid om je met dat soort dingen in de toekomst bezig te houden. Terwijl gewoon de huidige problemen, zoals de problemen op de woningsmarkt, het dalende arbeidsinkomenquote, de enorme kapitaalvluchten waar we het net al een beetje over hadden, terwijl die gewoon veel concreter zijn aan te pakken dan alleen maar blijven emmeren over dat er misschien ooit nog eens een nieuwe gadget komt die een cashier onmogelijk gaat maken. En dat vind ik eigenlijk wel weer gewoon zo'n soort van elitaire schobbejakkerigheid waar ik dan achter mijn Twitter zit en denk van bah, onrecht. Dus dat neem ik mee voor deze week. En ik neem aan dat jij even wat het geroepen
ja, nee, zeker. Nee, kijk, dat hele World Economic Forum is natuurlijk een fantastische bijeenkomst waarin je dus inderdaad op stuitende wijze de hypocrisie van ja, toch maar de heersende klasse op deze aardkloot kunt zien. Dus aan de ene kant altijd prachtige woorden over het doen verdwijnen van de gender pay gap, om maar een dwarsstraat te noemen, inclusiviteit, diversiteit, ook zo'n absoluut modewoord wat daar vaak op klinkt. En de laatste jaren natuurlijk enorm sustainability. Dat is absoluut een van de grote hoera-woorden. En dan tegelijkertijd vertrekt men daar dan weer. Men stapt in het privévliegtuig en men gaat door met business as usual. Waarbij dus de kloof die gaapt tussen de retoriek die men daar een week lang beleidt en de dagelijkse praktijk van wat men zelf doet. Want men is verantwoordelijk voor hoe het vervolgens op de wereld aan toe gaat. Die blijft levens en levens groot. Dus wat dat betreft helemaal juist. En misschien had je erheen gemoeten en had je een Rutger Bregmannetje kunnen doen.
Ja, ik vond het echt verbazingwekkend hoe weinig de jongen gewoon inziet dat het gewoon echt een beetje raar is om zo weinig humor en zelfspot te hebben. Dat je gewoon echt denkt dat jij daar dan als Nederlands dominee zoiets echt een niet meer bent dan het entertainment. Het maakt ook een beetje de grap dat het echt zoiets alsof je op een bruiloft bent en dat de band zich belangrijker gaat vinden dan het bruidspaar. ik weet niet wat ik zou doen.
By the way, de documentaire gezien, The Forum, gemaakt door een Duitser, ik ben zijn naam even kwijt, werd hier gepresenteerd op de ITVA. En dat is een documentaire van anderhalf uur. Hij heeft als een van de eerste met een cameraploeg toegang gekregen achter de schermen bij het World Economic Forum. Heeft heel veel met die Klaus Schwab gesproken, de grote man achter dat forum. En heeft ook in die documentaire prachtig laten zien dit soort discrepanties tussen aan de ene kant mooie woorden, goede bedoelingen en tegelijkertijd een werkelijkheid die heel erg, ja, wat is het, toch voortgaan op de ingeslagen weg is. Dus je krijgt aan de ene kant Schwab die met prachtige zalvende woorden bepleit dat daar de mensen bij elkaar gebracht worden om de grote wereldvraagstukken gezamenlijk te bespreken. En dan doorsnijdt hij dat met shots van een kamertje in een van die ruimtes waar dat World Economic Forum dan plaatsvindt, waar Donald Trump zit, die een soort audiëntie haalt, waar alle grote, de CEO's van de grote Europese multinationals eigenlijk aan zijn voeten liggen en hem bezweren van ja, wij zien inderdaad dat America great again geworden is, dankzij u. En we zijn bereid om het komende jaar x miljard, x miljoen, hoppelepop, te gaan investeren in datzelfde land. En dat is natuurlijk eigenlijk de functie van het World Economic Forum. Het is één grote netwerkbijeenkomst waar de horloges gelijkgesteld worden over wat er te doen valt om op de een of andere manier ervoor te zorgen dat het verdienmodel van veel van die multinationals ja, eigenlijk niet aangetast wordt. Nee, stuitend.
Ja, maar dat is eigenlijk denk ik ook het groteske. Hè? Want als je, ik durf de hypothese wat dat betreft ook wel aan om zo'n voorbeeld ook te noemen als het gaat over de klimaatproblematiek, wat je ook al eerder even aanstipte. Durf ik de hypothese wel aan dat burgers en het midden- en kleinbedrijf ruimschoots financieel compenseren voor hun eigen CO2-uitstoot. Als je dat bijvoorbeeld gaat vergelijken met de grotere bedrijven, de Tata Steels van deze wereld.
Via belastingbetaling.
Die klakkeloos dat gewoon die normen overschrijden. En met name wat je ook gewoon ziet is een soort van ja elitaire, wederom is dat woord weer, maar zo zie ik het wel, aflaathandel ontstaan, waarbij gewoon bewust met het klimaat omgaan ook een soort luxe speeltje wordt. Hè. Je kan bijvoorbeeld havermoutmelk drinken. Nou ja, dat is voor de meeste mensen niet betaalbaar. Maar op een gegeven moment zie je nu ook dat burgers daarin gedrukt worden. Je hebt bijvoorbeeld nu ook met de benzine. Het verschil tussen die E98 die je dan aan de pomp moet gaan betalen. Ja, dat is volgens mij 8 cent per liter duurder. Ik hoor nogal wat mensen mopperen over, ja, sorry, maar ik moet met mijn auto naar werk. Daarvan ben ik nou eenmaal zeker, afhankelijk. Ja, ja. Dat zijn vaak ook niet de mensen met de best betaalde banen, voor wie die 8 cent per liter echt heel veel uitmaakt. Nou ja, en als die dan bijvoorbeeld ook in het nieuws zien, hè, dat ze ondertussen wel weer van alles moeten, dat grote grote bedrijven inderdaad op dit soort fora even de horloges voor de sier gelijk zetten. En over tot de orde van de dag. Ik denk dat dat toch echt wel een groot probleem is ook van deze
tijd. In feite is dit gewoon het recept voor gele hesjes. Gele hesjes in Frankrijk was, overheid heeft jarenlang al het lokale openbaar vervoer afgebroken. Dus de spoorlijnen zijn gewoon verdwenen. Mm-hmm. Vervolgens heeft de overheid dieselmotoren gesubsidieerd via lage accijnzen op diesel. En nu heeft Macron op de een of andere manier besloten dat dat anders moet. Hij geeft ten eerste een belastingverlaging aan de extreem rijken. En vervolgens gaat hij de accijnzen op diesel verhogen. Waardoor al die mensen die dus in de periferie naar de middelgrote provinciesteden moeten om daar te kunnen werken, ineens geconfronteerd werden met een veel hogere energierekening. En dat komt dan bovenop allerlei crisismaatregelen die toch al de portemonnee van de gewone man aangeraakt hebben. En die hebben besloten van dat gaan wij dus niet meer doen. En iedere zaterdag hebben ze dus al die pleintjes op al die rotondes in heel Frankrijk proberen te bezetten om op de een of andere manier duidelijk te maken dat wat hen betreft zo niet verder kan. En wat je nu ziet is dus inderdaad dat al de onderdelen van dat recept, die worden ook in Nederland klaargelegd. We subsidiëren zwaar de aanschaf van de Tesla 3. Ja. Prachtig autootje, daar niet van.
Maar het is
wel een hele dure auto. En er gaat ontzettend veel belastinggeld in. En het helpt de aanschaf van met name de rijken in Nederland, die dus mooie sier kunnen maken met hun groene credentials.
Ja, hun aflaathandeltje.
En tegelijkertijd zie je dan dat Nederlanders geconfronteerd worden met energieheffingen, zowel bij de pomp als op hun elektriciteitsrekening. Ja, en het is ook in Nederland, ik verbaas me erover dat het niet al veel eerder gebeurd is, maar het is gewoon wachten op dit soort vormen van protest tegen energiekosten die gelegd worden bij de gewone man. Terwijl aan de bovenkant mensen dus inderdaad mooie sier kunnen maken met fors gesubsidieerde warmtepompen, dubbelglas, zonnepanelen en Tesla's.
Ja, ik vind het vooral zo erg dat de oplossing voor het collectieve probleem, namelijk verandering, klimaatverandering, vind ik een stom woord. Want het is,
mensen veroorzaakt de klimaatverandering. Het is een enorme mond vol. Maar gaat het eigenlijk om.
Het vertieften van onze leefomgeving. Dat collectieve probleem dat nu wordt opgelost door zo'n cultus te bouwen rond individuele consumptie. Individuele consumptie van elektrische auto's in plaats van meer trams. En warmtepompen in plaats van stadsverwarming. Dat soort dingen. Dat de hele tijd wordt voor collectief probleem wordt een oplossing gezocht in individuele consumptie.
Ja, het is totaal
zo'n narcistisch tijdperk.
Ja, maar ook het verkeerde niveau van analyse natuurlijk zo. Ook om het probleem te lijf te gaan. En wat je ook doet, moet je maar eens de Volkskrant openslaan. Dat is elkaar continu de maat nemen. Heb je al je handdoeken opgeknipt? Want die kan je recyclen als vaatdoekjes. heb je al dit en heb je al dat? Ja. Waarbij je gewoon continu mensen ook een beetje tegen elkaar opzet in die zin. Van ben jij wel groen genoeg? Ben jij wel klimaatneutraal genoeg? In plaats van inderdaad mensen helpen om onderdeel van dat collectief uit te maken om het probleem te lijf te gaan.
Ja,
maar je ziet het ook in die kloof met die politieke verantwoording. Ook die losgezogenheid. Hè? Bijvoorbeeld net ook over die warmtepomp en het hele idee van het gas af. Dat bijvoorbeeld ook zo'n Diederik Samson zegt van maar we hebben over maar 10.000 euro. Ja, ik weet niet of jij ze in je zak hebt zitten.
Hoeveel socialisten ken je die 10.000 euro
Tegelijkertijd heb je ook allerlei analyses van het Nibud, waaruit dus blijkt dat heel veel gezinnen, heel veel huishoudens, hebben dus nauwelijks voldoende reserve om bijvoorbeeld een nieuwe ijskast of een nieuwe wasmachine te kopen.
Precariat, hè? Eén kapotte versnellingsbak van de armoede verwijderd. Ja.
Maar ik vind dit wel een moeilijke. Want aan de ene kant, ik bedoel, als je dus tegelijk, ik ben het ermee eens dat het analyseniveau eigenlijk hoger zou moeten liggen. En dan gaat het over wetgeving, dan gaat het over regelgeving. En dan gaat het ook over het afdwingen van die regelgeving. En dat is allemaal een politieke kwestie. Dus dat moet. Ik bedoel, dat is een meer systemische kant van het probleem. Maar als je tegelijkertijd constateert, denk aan de World Economic Forum in Davos. Ja. Denk daaraan. Dan zie je dus ook dat er de gevestigde macht is zo goed gepositioneerd om iedere poging om tot andere regelgeving en wetgeving te komen te blokkeren, dat je op een bepaald moment als burger ook wel een beetje radeloos wordt. Ja. En dat je dus op zoek gaat naar wat jij dan zelf kan doen. En wat jij zelf kan doen, dat is dus inderdaad van laat ik maar hier minder vliegen. Laat ik maar kijken of ik een wat zuinigere auto kan kopen. Laat ik maar kijken of ik wat meer met vleesvervangers kan doen, of groente in plaats van vlees kan gebruiken voor mijn maaltijden. Want meer dan dat is er eigenlijk niet. En je wil toch op sec als je overtuigd bent van het feit dat we te maken hebben met mens veroorzaakte klimaatverandering en dat dat hele nadelige lange termijn effecten gaat hebben, ja, dan wil je wel wat doen.
Steentje bijdragen. Ja.
En dit is het is ook je steentje bijdragen. Ja. En ik zie ook wel dat het tegelijkertijd doorslaat, dat het allerlei narcistische kanten gaat krijgen.
Ja, maar het is geen reden om kiloknallers ostentatief in je wagentje te kopen.
Dat is natuurlijk het andere uiterste. Dus je wil wat doen. En een van de dingen die je natuurlijk moet doen is beter stemmen. Want in Nederland stemmen we natuurlijk bezopen. Net als in de Verenigde Staten bezopen stemmen. Mm-hmm. Ik bedoel, we gaan stemmen voor de VVD. Hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd? Dus je moet anders stemmen. En dat kan je doen als burger. Maar je wil ook in je eigen leefomgeving iets doen. En dit zijn de dingen waar je dan uiteindelijk wat dan resteert. Ja,
maar is dat dan niet, is dat het niet eigenlijk ook een beetje weer terug naar dat identitaire? Juist door wat mensen die hun hele identiteit baseren op hun lifestyle choices. Ik ben nu alleenstaand en ik zit wel eens op een dating app. En dan zie je dus van die mensen die als eerste over zichzelf in een bio zetten vegan. Ja, nee, dat kernpunt van een.
Maar kijk, een van de dingen die natuurlijk toch thuis horen in het neoliberale tijdsgewricht waarin we zitten, is dat we alle dragers van collectieve identiteit hebben eigenlijk de afgelopen decennia afgebroken. Vakbondslidmaatschap, kerkgenootschap, lidmaatschap, allemaal van dat soort meer collectieve identiteitsdimensies zijn allemaal weg. We hebben nog maar één ding en dat is een beetje een partij. Het is onze gender, onze seksuele voorkeur. En verder hebben we alleen nog maar lifestyle choices. Dus het is ook gewoon een effect geweest van 30 jaar neoliberale kaalslag, waarin alle dingen die we gezamenlijk zouden kunnen doen, die dus als het ware voertuigen van collectieve mobilisatie zouden kunnen zijn, die zijn verdwenen. Dus allemaal weg. Ik bedoel, kijk
maar
naar de Partij van de Arbeid.
Wat gaan we daar dan
had
tegen
aan het
doen,
einde van de jaren 70 nog 200.000 leden in Nederland. Dat is allemaal verdwenen. Ja, politieke partijen doen dit niet meer. Vakbonden zijn inderdaad nog wel een van de grootste ledenorganisaties van Nederland. Maar het is niets meer in vergelijking met wat het in de jaren 70 was. De ANWB is de grootste ledenorganisatie. Op de voet gevolgd door Vereniging Eigen Huis. Maar dat zegt ook zoveel over wie we geworden zijn.
En dat was volgens mij ook het mooie. Was laatst volgens mij, als ik me niet vergis, in de Volkskrant column. Daar stond ook, ging het met name over de afbraak ook. Hè, van bijvoorbeeld subsidie en fondsen voor dingen zoals muziekscholen, sportverenigingen.
Ja,
en er stond een hele mooie zin die ik gewoon ook heb onthouden van. Hè, de regering Rutte ziet het grote niet meer in het kleine. Ja. Hè, dus niet meer de meerwaarde inderdaad van die collectieve structuren. Ja. En ook de rol die ze spelen binnen de samenleving. Ook, en ook binnen gemeentes en dorpen in Nederland. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, buiten de hoogopgeleide Randstad die voor zichzelf het allemaal wel goed kan regelen. Ik denk dat je daar ook nog een verschil in ziet.
Absoluut.
Ja, nee, dat is ook echt absurd dat bijvoorbeeld nu dan zo'n InvestNL, dat wordt dan opgericht om projectfinanciering te doen voor de energietransitie. En dan weet je gewoon, daar gaan gewoon laadpalen gebouwd worden voor die Tesla-rijders. Terwijl je beter gewoon als overheid gewoon lekker trammetjes kan gaan bouwen.
Het is belastinggeld, hè? Het is gewoon belastinggeld.
Ja, precies.
Of Trien met de muts. Ja, die hebben er ook aan bijgedragen.
Ja.
En die zullen er nooit, of pas over een hele lange termijn, iets aan hebben.
Ja, je hoeft voor minder dan 5 miljoen niet aan te komen. Dus ik denk dat de meeste.
Ja.
Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.